Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Koltbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bent aangekomen bij hoofdstuk 13. Die vlechtjes. Ik kan die vlechtjes niet uit mijn hoofd krijgen. Die vlechtjes zijn waar ik over nadenk wanneer ik achter dit fucking marmeren bureau zit. Ja, steengoed. We verkopen elke steen behalve baksteen. Ik dacht er nooit meer te komen. Dat hoopte ik eigenlijk ook. Maar dat was dom geweest. Nadat ik eindelijk thuis was van mijn uit de hand gelopen shift bij de kopstoot, heb ik alles even op een rijtje gezet. Harry van der Haak niet opnemen was dom. Niet meer naar steengoed gaan zou nog dommer zijn. En de kassa stelen zou nog het allerdomste zijn. Als ik dat had gedaan, had ik net zo goed gewoon kunnen bekennen. Ik heb de steen niet gestolen. Dat moet iedereen denken. Ik moet onschuldig zijn. Ik heb de steen nooit gezien. Ik weet niet eens wat er in het pakketje zit en waarom het zo belangrijk is. Ik ben gewoon Sebastiaan Sikkel, die verveelde jongen achter dat marmeren bureau. Gisteren had ik Harry teruggebeld met een smoes. Kapotte telefoon, zoiets. Ik had geen pakketje gevonden. Ik wist niet waar het was. Dom hield ik mij. Gewoon zoals altijd. Gewoon zoals hij van mij gewend was. Hij leek mij te geloven, Harry van der Haak, naïeve kiezelknuffelaar. Ik zei hem mijn ogen open te houden en hem weer te bellen zodra ik meer wist. Ik hou mijn ogen open, maar vooral voor Chantal. Zij is het grootste probleem in dit hele verhaal. De stommiteit die ik heb begaan door het haar te vertellen, door het te verklappen. Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan, maar het is al te laat. Het moet gewoon goed gaan. Dit kan gewoon. Ik weet het zeker. Ik boek 2 tickets naar ver weg en dit weekend licht ik Aniek in. Dan vertel ik haar alles. Dat we op avontuur gaan. Dat ik een onbetaalbare edelsteen in mijn bezit heb. Dat we weg van dit alles kunnen. Dat we weg van dit alles gaan. Continu. De manier waarop ze het zei maakt mijn piemel een beetje hard. Terwijl ze zo weerloos naast mij in het gras lag. Weerloos en voldaan. Het beste moment van mijn leven. Nooit had ik een meisje op zo'n manier voor mij gewonnen. Een meisje van wie ik altijd dacht dat ze mijlenver boven mij stond. Met haar ga ik de rest van mijn leven doorbrengen. Ze is het toppunt. Ze is het einddoel. Ze is mijn reden. Het belletje van de deur rinkelt. Direct kijk ik op om te zien wie ik voor mij heb. Maar eigenlijk weet ik het al. Het kan maar één persoon zijn. Er is maar één iemand die ik nog moet overleven. 24 ritsen. Huip Hazelroef. Goedemiddag, meneer Hazelroef, roep ik onschuldig. Flikker op met je goedemiddag, jongen. Waar is dat pakket? Vooruit, voor de dag ermee. Meneer Hazelroef, tot mijn spijt moet ik u mededelen dat het pakket nog steeds niet is aangekomen. Ik heb niks gezien. Volgens mij moet er toch ergens iets fout zijn gegaan met de verzending. Ik geniet van mijn eigen beleefdheid, de walging die het bij Hazelroef oproept. Dit is niks meer dan puur leedvermaak. Ergens kost het mij moeite om niet te glimlachen, idioot dat het is. Jij denkt zeker dat ik een idioot ben, dat ik een oude tak ben die zo over zich heen laat lopen. Jij kent mij nog niet, Sikkel. Ik ben geen oud mannetje die met zich laat sollen. Denk je dat ik thuis ga zitten wachten totdat jij een keer beseft dat je verloren hebt? Zeker niet. Ik ken jouw soort, geluiperd. Je hebt dat pakket 2 weken geleden al opgehaald op nummer 131. Die vent heeft het mij zelf verteld, bij dat winkeltje vol Oosterse antiek. Je hebt het pakket, het is hier, zegt Hazelroef. Oh ja, godverdomme. Natuurlijk, idioot, die dwaas van een paar deuren verder, totaal door mijn achterlijke hoofd geschoten. Wat ben ik een idioot, dit is fucked. Hij heeft me, hij heeft mij tuk. Huip Hazelroef, maar ik ben al te ver gegaan. Ik kan niet terugkrabbelen. Ik heb Aniek Akkerman veroverd. Ik kan Huip Hazelroef makkelijk aan. Pardon? De meneer van de Oosterse antiek. Maar meneer Hazelroef, ik heb geen pakketje gezien. Verder spreekt de meneer in kwestie geen woord Nederlands. En al zeker niet genoeg om mij te beschuldigen van dit soort misselijkmakende misdaden. Ik ga lekker.
Meneer Hazelhoef, ik haal genoeg uit mijn werk. Ik ben trots om een deel uit te mogen maken van Steengoed, het meest respectabele rots- en mineralenverkooppunt van de Benelux. Ik leef om mijn klanten geluk uit stenen te zien putten, om nieuwe mensen kennis te laten maken met de schatten van de aarde. 7 jaar ben ik hier al een trouw werknemer en in al die jaren is enkel die blik in mensen hun ogen, die precies die steen die bij hen past vinden, genoeg. Dat is waar ik het voor doe. Dat is waar ik mijn passie uithaal. Hij is van zijn stuk gebracht, duidelijk. Ik zie hem zoeken naar woorden, maar ik ben nog niet klaar. Ik moet inspelen op zijn racistische trekjes. En om dan mijn ervaring, expertise en gedrevenheid in discrediet te laten brengen door een buitenlander? Een man die na decennia in ons prachtige land onze taal nog steeds niet meester is? Dat vind ik niet alleen waanzinnig, ik vind het treurig. Ja, maar, begint Hazelhoef. Meneer Hazelhoef, ik sta volledig aan uw kant, ondanks uw beschuldigingen en wantrouwen, wat mij toch diep van binnen raakt, blijf ik voor u vechten om ook u te verenigen met uw steen en ook uw droom te vervullen, gewoon omdat ik niet anders kan, omdat dat is wat ik doe. Zo zit ik gewoon in elkaar. Ik geef niet op en ik laat mij niet kennen. Ik zal later vanmiddag nog een hartig woordje met die leugenaar spreken, want hier ben ik niet van gediend. Zo ga je niet met je buren om. Niet in Nederland, niet in Den Haag. De teutert. Ik kan zijn gelaatsuitdrukking niet anders omschrijven. Hij kijkt beteuterd door zijn glazen oog heen. Heerlijk om deze vent zo te zien hier in de zaak. Nu moet ik hem volledig verzekeren van mijn onschuld. Kan ik u, om de gemoederen wat te bedaren, misschien een kop thee en een sigaretje aanbieden? Wolkje melk en een zoetje graag, mompelt Hazelhoef terwijl hij in het tuintje gaat zitten. Ik zet de waterkoker aan. Even later zit Hazelhoef met dat zoetje en dat kopje thee op mijn stoel in het tuintje. De melk was op. Hij hijst zenuwachtig aan een sigaretje. Ik voel mij op mijn gemak. Huib Hazelhoef is een idioot die zo over zich heen laat lopen. Hij weet dat ik de steen heb. Het is hem godverdomme verteld, maar ik heb het gewoon uit zijn hoofd gepraat. Ik kan dat. Ik heb Aniek Akkerman veroverd. Nu kan ik alles. Meneer Hazelhoef, begin ik. Hij lijkt op te schrikken uit verzonken gedachten. Wat voor steen zit er eigenlijk in uw pakketje? Mijn excuses dat ik zo brutaal uit de hoek kom, maar ik kan niet ontkennen dat mijn nieuwsgierigheid is gewekt door alle commotie rondom dit mineraal. Jongen, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet vertellen. Geheimhouding is van groot belang bij deze edelsteen, reageert hij. Edelsteen? Vraag ik overdreven verbaasd. Ik hoor een Oscar te winnen. Godverdomme, ik verdien een Oscar. Echt. Een staaltje acteerwerk van uitmuntende klasse weet ik hier neer te zetten. Een prestatie waar ik zelf van sta te kijken. Edelsteen, ja, antwoordt Hazelhoef. Maar, meneer Hazelhoef, als dit om een kostbare edelsteen gaat, waarom wordt het dan in hemelsnaam verzonden via de normale post? Excuses voor mijn taalgebruik, antwoord ik. Excuses voor mijn taalgebruik, tyfuslaaier. Vertel je verhaal nou maar, want hier ben ik daadwerkelijk in geïnteresseerd. Waarom is die Harry niet gewoon met die steen onder zijn arm teruggevlogen uit Denver? Hazelhoef zucht diep en lang. Zo diep en zo lang dat ik eventjes bang ben dat het zijn laatste adem is. Hoewel zijn dood niet slecht getimed zou zijn. Het ging om geld, Sebastiaan. Hij noemt mij bij mijn voornaam. Nu ben ik er zeker van dat hij mij vertrouwt. Beter nog, dat hij mij niet verdenkt. Oude tak, vertel op. Hij gaat verder. Ik heb al mijn spaargeld moeten neerleggen voor dit mineraal, voor de edelsteen in kwestie die, zoals ik al zei, naamloos zal blijven. Maar toen de steen was aangekocht en het naar Nederland moest komen, liepen wij tegen complicaties aan. Complicaties? Mijn verbazing en interesse zijn niet meer gespeeld. Ik hang aan zijn lippen. Uitvoerrechten. Ik moest een dijk aan uitvoerrechten betalen. Voor zo'n kostbaar en legendarisch mineraal zijn die toren hoog. Je krijgt die steen niet zomaar het land uit. De douane kwam met een rekening aanzetten. Oh, wat verschrikkelijk, acteer ik weer. Dus Harry en ik kwamen met een plan. Een extreem simpel plan. Zo brutaal dat het kans van slagen moest hebben, dachten we. Het pakketje gewoon in de post versturen, vraag ik.
Exact, Sebastiaan, exact. Gewoon als een basalt of een veredelde zandsteen. We dachten, wie weet hier nou iets vanaf? Zeker niet de douaneambtenaren die ergens voor een minimumloon in de Verenigde Staten werken. Die zijn toch vooral op verdovende middelen uit. Dat dachten wij, maar ergens moet het fout gegaan zijn.
Iemand moet het glimmertje hebben herkend, zeg ik, terwijl ik Huib Hazelhoef zijn tweede peuk aansteek. Iemand moet de waarde ervan ingezien hebben, ja. Iemand moet het hebben geconfiskeerd. Dat is eigenlijk de enige logische oplossing, zegt Hazelhoef.
Ach jeetje, antwoord ik. Ik gebruik het woord jeetje in een zin.
Maar dat is nog niet mijn ergste nachtmerrie, zegt Hazelhoef. Mijn ergste nachtmerrie is als iemand het aanzag voor een kostbare edelsteen, maar toch de waarde totaal niet heeft beseft en mijn mineraal nu ergens in 1000 stukjes om de nek van een of ander trutje hangt. Een trutje die rondloopt met de Kando Shimazu, verspreekt Hazelhoef zich geërgerd.
Yes, ik wachtte erop. Ik hoopte erop dat het zou gebeuren. Hier gaan we, Oscar-materiaal.
De Kando Shimazu, roep ik uit. Hazelhoef is duidelijk geschrokken van zijn eigen fout. Hij kijkt mij niet aan en hijst van die tweede sigaret. Nu moet ik doorvragen, mijn verbazing blootleggen, om mijn onschuld voor eens en voor altijd te verankeren.
De Japanse robijn? De legendarische Japanse robijn?
Ik begin te geloven dat ik in een vorig leven aan improvisatietheater deed. Het kan niet anders.
Ja, de legendarische Japanse robijn, zegt Huib zachtjes, terwijl hij mij nog steeds niet aankijkt.
Ik zal elke kans grijpen om u te helpen, meneer Hazelhoef. Ik zal alles wat in mijn macht ligt doen om dit onrecht te lijf te gaan. Dit is verschrikkelijk. In mij vindt u een bondgenoot, zolang u dat maar weet.
Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben, antwoordt Hazelhoef.
Zonder het te vragen pakt hij een derde sigaret uit mijn pakje Lucky Strike zonder additieve blauw. Ik ontsteek hem. Eventjes is er een stilte. Het kost mij enige moeite om mijn emoties te onderdrukken. Emoties van geluk, van extase, van blijdschap. Ik voel mij als een mastermind. Hoe ik hier zo nonchalant sta te manipuleren op het niveau van Veertje van Voren.
Veertje van Voren, zegt Hazelhoef opeens. Ik schrik, wat zei die nou, was dat echt?
Pardon, vraag ik. Veertje van Voren, jouw vriendinnetje. Ik had haar nummer gekregen van Harry van der Haak omdat we jou niet te pakken kregen.
Oh ja, mijn telefoon was stuk. De ongeloofwaardigheid druipt van mijn smoes.
Ja, ik had haar een paar keer aan de telefoon. Leuke dame, echt een blijvertje.
Godverdomme Hazelhoef, mijn humeur wordt direct weer verpest. Hij gunt mij mijn moment gewoon niet.
Nou ja, het is eigenlijk mijn ex-vriendinnetje, zeg ik.
Oh, echt waar? Mijn excuses, er zullen vast redenen voor zijn die mijn zaak niet zijn. Maar ze kwam over als een slim, welgemanierd, leuk meisje.
Tja, zeg ik. Meer weet ik niet uit te brengen. Dit deel van onze ontmoeting had ik niet voorbereid. Misschien was ik toch geen improvisatietheateracteur in mijn vorige leven.
Stilte. Lange stilte.
Hazelhoef is weg. Hoe blij ik ook ben met mijn voortreffelijke prestatie tijdens onze ontmoeting, heeft het toch een zure nasmaak achtergelaten.
Veertje van Voren. Ze wou nog dat ik haar belde vrijdagnacht, wanneer ik klaar was met werk. Bijna had ik het nog gedaan ook. Gelukkig niet, zeg. Dan had ik het bed weer met Veertje gedeeld. Wat zou dat treurig geweest zijn.
Fuck Veertje en fuck Hazelhoef. Blij dat hij weg is. Hem hoef ik dus nooit meer te zien. Na zijn opmerking over Veertje realiseerde hij zich dat hij de situatie ongemakkelijk had gemaakt. Dat hij zijn boekje te buiten was gegaan. Verder had ik hem er natuurlijk van overtuigd dat ik nu niks meer voor hem kon betekenen in het kader van de Kando Shimazu. Dat de steen overal kon zijn behalve in Den Haag, behalve onder mijn bed. Ik ga winnen. Dit is mijn eindsprint. Ik heb gewonnen. Ik ga tickets kopen.
Top 10 meest geboekte verre bestemmingen.
Klinkt goed. Gelegen aan de Atlantische Oceaan, aan de voet van de Tafelberg, ligt Kaapstad. De ooit kleine havenstad is uitgegroeid tot de twee na grootste stad van Zuid-Afrika. Bezoek de vele hippe wijken van Kaapstad en dwaal lekker rond door de schattige straten van Woodstock, Bokaap, Waterkant en The Gardens. Eindig je dag op de top van de Tafelberg en geniet van een prachtig uitzicht. Klinkt als een hoop gedoe. Fuck Kaapstad. Nee, next. Sydney is een stad met vele gezichten. Van witte stranden tot natuurreservaten die de stad omringen en niet te vergeten het Sydney Opera House, het meest gefotografeerde gebouw van Sydney. Breng een bezoekje aan de Sydney Toren als je geen hoogtevrees hebt en geniet van het adembenemende uitzicht. Als ik het goed begrijp, moet ik dus voor een prachtig uitzicht naar Kaapstad en voor een adembenemend uitzicht naar Sydney. Flikker op met die Tafelberg en dat Opera House. Als ik daar een foto van wil zien, google ik het wel. Strand. Ik heb nu vooral strand nodig. Nu scroll ik door een lijst van zonvakanties. Alicante. Bah. Malaga. Bah. Ibiza. Bah. Albufeira. Jezus, deze website begint mij te beledigen. Liefhebber van zon, zee en strand? Op Cuba vind je het. Dankzij het heerlijke klimaat lig je hier het hele jaar door lekker op het strand. Vooral de noordkust is prachtig. Ga naar Varadero of Playa del Este, op zo'n 20 kilometer van Havana. Naar Havana zie ik mijzelf wel vluchten. Dat is mogelijk. Dat klinkt ook als een vluchtlocatie. Jammer dat er niet zo'n lijst te vinden is. Top 10 populairste vluchtbestemmingen. Op de vlucht met een koffer zwart geld, bank beroofd, belasting ontdoken, edelsteen in de binnenzak. In Havana kunt u genieten van cocktails en cocaïne voor een heerlijke prijs. Huur een vluchtauto op het vliegveld en bezoek de idyllische zwarte marktjes die over het gehele eiland verspreid zijn. Ik schrik van het rinkelende belletje van de deur. Direct sluit ik de website voordat ik ook maar de moeite neem om op te kijken wie mijn zaak betreedt. Even ben ik bang dat Hazelhoef weer voor mijn neus staat, dat hij ons gesprek keer op keer heeft herhaald in zijn eeuwenoude bovenkamer en toch tot de conclusie is gekomen dat ik volledig uit mijn nek lulde. Jammer genoeg is de realiteit nog veel erger. Chantal. Het is Chantal in een of ander trainingspak van een Europees voetbalteam. Haar gezicht volgeplamuurd als door een leger stucadoors. Andere oorbellen deze keer, wederom gigantisch. Verder is ze niet alleen. Achter haar een man, een monster, een Aziat. Een Aziat die zelfs lang is naar westerse maatstaven. Hij is zeker 2,10 meter, moet bukken om door de deuropening te komen. Breed, figuur als een kluis. Plat gezicht, brede neus, duur pak, zwart, zijn overhemd, zwart, machetknopen, duur. Deze man moet een huurmoordenaar zijn, een onderwereldfiguur die Chantal heeft meegebracht om mijn wereld van ongemak te voorzien. Allemaal voor die fucking robijn, voor mijn Kamdo Shimazu. Het angstzweet breekt mij direct uit, juist terwijl het net zo goed ging, terwijl ik Hazelhoef net van mijn onschuld had overtuigd. Sebas, begint Chantal. Dit is meneer Kim, een woordvoerder van een vriend van mij, zegt ze. Kim maakt een kleine buiging. In een paniekreactie buig ik ook. Vreemd, ongemakkelijk. Er hangt een spanning in de zaak. Mijn zaak, steengoed. Ik had niet verwacht dat Chantal mij hier zou komen opzoeken. Dat ze wist dat dit de plek is waar ik mij door de week verschans. Nooit heb ik het met mensen over mijn werk. Het kan dus niet anders dan dat Chantal onderzoek naar mij heeft gedaan. Godverdomme, misschien heeft ze me wel gevolgd. Opeens realiseer ik me dat ze natuurlijk gewoon weet waar ik woon. Dat ze mij tientallen keren met Arie heeft opgehaald voor wat sos of pillen. Opeens begrijp ik wat dit is. Dit is godverdomme een afleidingsmanoeuvre. Ze zijn hier alleen maar om te checken of ik hier ben. Een of ander maatje van Kim is nu aan het inbreken in mijn huis. Is nu op zoek naar de steen. Die steen die onder mijn bed ligt. Enigszins verstopt, ja, maar zeker niet onvindbaar. Ik weet niet waar je het over hebt, besluit ik te zeggen. Kim kijkt even richting Chantal. Chantal kijkt alleen maar naar mij. Ze is niet verbaasd. Sebas, je moet goed naar me luisteren. Weet je nog dat je het aan mij had verteld toen je zo keihard uit je naad was daar op die after? Ik zeg niks. Sebas, ik ben hier alleen maar om je te helpen. Geen gekke trucjes. Ik zal het woord aan meneer Kim overlaten. Meneer Sebastian, begint die klerenkast die tegen mijn verwachtingen in verschrikkelijk bekakt praat. De zakenman waar ik voor werk zal naamloos blijven. Maar ik kan u wel verklappen dat hij een zakenman uit Japan is. Hij wordt gerespecteerd in alle uithoeken van zowel het Europese als het Aziatische continent. Nu is de Kamdo Shimazu voor hem geen hebbedingetje. Nee, Het is een kwestie van eer en cultuur. Hij wil deze robijn terug hebben op de plek waar die hoort. De robijn komt naar huis. Terug naar de plek waar hij meer dan 70 jaar geleden is gestolen door een plunderende Amerikaan. Stress. Het circuit waar ik mij opeens in bevind bevalt mij niet. Ik wil een sigaret opsteken, maar durf niet op te staan om ze naar de tuin te leiden. Nu heeft mevrouw Chantal mij ingelicht over uw vraagprijs van 500.000 euro. Dat vinden wij aan de hoge kant.
500.000 euro? Godverdomme, die Chantal is sluw als een vos. Die denkt, ik zet lekker hoog in. Jezus, onze blikken kruisen. Dit is een droom.
Daarom doen wij u één bod. En enkel één bod. Wanneer u dit bod afwijst, zien wij u nooit meer terug. De zakenman die ik vertegenwoordig is bereid om 350.000 euro neer te leggen om de eer van deze edelsteen hoog te houden en hem terug naar zijn rechtmatige thuisland te krijgen.
3,5 ton. Ik heb gewonnen, het is zover.
Mogen het duidelijk zijn dat wij uw situatie van elke kant kennen, meneer Sebastiaan. Wij weten van meneer Van der Haak en meneer Hazelhoef. We weten dat u net met meneer Hazelhoef heeft gesproken en zijn nieuwsgierig naar het verloop van uw conversatie. Het angstzweet neemt toe. Deze jongens maken geen grappen, dat is duidelijk. Ik vertel het. Ik heb hem ervan overtuigd dat de steen hier nooit is aangekomen. Hij gelooft me. Mooi. Meneer Sebastiaan, wanneer er iets misgaat met de transactie, verdwijnen wij in de vergetelheid, maar u in de gevangenis. In alle eerlijkheid wil ik u toezeggen dat u in zo'n situatie beter geen gekke dingen kunt doen. Daar zal meer slechts dan goeds van komen.
Ja, zeg ik zachtjes, zwak.
Volgende maandag wordt u om 8:30 's morgens opgehaald bij uw huis aan het Westeinde. Dan zal ik, samen met mevrouw Chantal en een expert die de echtheid van de robijn kan verifiëren, in de auto zitten.
Mijn huis aan het Westeinde. Ook deze Japanse huurmoordenaar weet waar ik woon.
Tot dan, zegt hij opeens. Hij draait zich om en loopt langzaam door de winkel. Ik heb niet eens officieel toegezegd, maar ja, welke keus heb ik ook. Ik zie dat hij een extreem lange paardenstaart heeft, bijna tot zijn kont. Wat een goorlap. Ik begin mij iets meer op mijn gemak te voelen. Opeens stopt hij bij het gifgroene Cupro's lodeskwiet. Hij pakt het op en bekijkt het. De gifgroene kleur liegt er niet om. Het is een radioactief nesosilicaat, zeg ik vooral om mijn expertise aan te tonen, om niet volledig als een bang kneusje herinnerd te worden door deze sushi-vretende paardenstaarmoordenaar.
Mooi inderdaad, antwoordt hij.
Hij loopt met de steen onder zijn arm de deur uit. Chantal volgt. Voordat ze de deur achter zich sluit, draait ze zich even om.
Ik pak de helft, Sebastiaan.
Het belletje van de deur rinkelt. Zodra ze weg zijn, graai ik naar mijn sigaretten en zit ik in de tuin. Wat is er net gebeurd? Chantal heeft het gewoon geflikt. Ze heeft hem gevonden. De perfecte koper, die perfecte koper. Een Japanner die de Kando Shimazu in ere wil herstellen en koste wat het kost terug wil brengen naar het thuisland. Het gaat gewoon lukken. Het komt gewoon goed. Ik vertrek dinsdagmiddag naar Havana. Het kan niet anders. Met Aniek Akkerman. Het kan niet anders. Dit is hoe het gaat lopen. Mijn ouders zal ik te slim af zijn. De ultieme wraak op hun nalatigheid. De ultieme wraak op steengoed. Ik hoef opeens helemaal geen moker meer door de zaak te halen. Dit is zoveel beter. Harry van der Haak, de koning der kiezels. Eindelijk zal ik krijgen wat mij toekomt, na 7 jaar van mijn leven te verspillen achter dit fucking marmeren bureau. Ik laat al deze shit achter mij. Mijn leven wordt 1 lange strandvakantie. Maar bij mijn tweede sigaret denk ik er opeens compleet anders over. Waarom zou Chantal mij de helft gunnen? Er is totaal geen reden dat ze me niet gewoon drogeert en of neersteekt en de Kando Shimazu van mij afneemt. Ergens begin ik te twijfelen of die steen nog wel onder mijn bed ligt. Misschien heeft ze hem al gestolen. Dan is het al voorbij. Misschien heb ik zonder dat ik het weet al verloren. Chantal, achterbaks wijf dat het is. Die arme Arie zit weg te kwijnen in de bak op Scheveningen en zij loopt zijn klantenkring uit te buiten. Schandalig, dat is geen manier van zaken doen, zelfs niet voor een drugsdealer. Maar stel je voor dat Chantal eerlijk is, dat Chantal genoegen neemt met de helft. Ik bedoel, 175.000 euro is geen kinderspel, daar moet je een hoop grammen voor verhandelen. Dat is een hoop kilometers rijden in die auto. Een hoop fucking winegums eten, maar vooral een hoop risico. Stel je voor dat ze genoegen neemt met de helft. Dan hebben we die Japanner nog. Die vent waarvan ik geen idee heb wie het is. Die Japanner, niet Kim, zijn baas. Wie de fuck is dat? Is het een mega drugsdealer of gewoon een zakenman die ook een aandeel in lugubere zaakjes heeft? Zoals de meeste zakenmannen volgens mij. En hoe is ze bij hem gekomen? Dit klinkt niet als iemand die pilletjes verkoopt. Dit is veel groter, toch? Opeens begin ik te twijfelen aan zijn bestaan. Misschien is er helemaal geen zakenman. Is er alleen Kim, een meisjesnaam die in Azië opeens een jongensnaam is. Niet eens zijn echte naam waarschijnlijk. Hij heeft helemaal geen baas. Het is allemaal toneelspel. Hij doet mee met Chantal. Dat moet wel, of die vent is de rat. Waarom zou hij, of die optionele baas van hem, 3,5 ton aan 2 kinderen gaan betalen? Dat slaat totaal nergens op. Hij heeft duidelijk de macht om die robijn zo van ons af te nemen, zonder dat wij er ook maar iets tegen kunnen doen. Dat is helemaal goedkoop. Fuck, die Kim kan zelfs dat geld van zijn baas aannemen en het dan niet aan ons geven. Is hij lekker binnen? Kutzooi. Er zijn zoveel opties. Het kan goed gaan, maar het kan op eindeloos veel meer manieren fout gaan. Misschien moet ik ze helemaal niet meeten. Gewoon vanavond al op een vliegtuig stappen. Dan ben ik van dit hele gezeik af. Dan lig ik in de zon. Maar dan ben ik zonder Aniek en ook nog eens blut. Moet ik in Havana die steen zien te slijten? Als je ergens vermoord wordt voor een illegaal verkregen legendarische Japanse robijn, is het wel in fucking Havana. Misschien moet ik toch naar Abu Vero. 4 weekenden is geschreven en voorgelezen door mij, Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags cultuurbordeel Pip. De muziek is door Shamsuddin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt op 13 juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de Insta @DarioGoldbach. Bedankt voor het luisteren.